hoe kun je op een alternatieve manier examens afnemen? In deze podcast, Tussen Nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Jeroen Lambers. Hij is docent in het voortgezet onderwijs en werkt zonder cijfers. Jeroen, welkom. Ja, om maar direct met de deur in huis te vallen, waarom is het zo belangrijk om op een alternatieve manier examens af te nemen? Zeker in een wereld waarin het vooral draait om prestaties en dus ook keiharde resultaten.
Ja, goedemorgen, dankjewel. Ik denk dat het juist in die wereld waarom het draait om prestaties en dus keiharde resultaten wel fijn is om op zoek te gaan naar manieren om dat een beetje minder te maken. Om het allemaal wat, hoe zal ik dat nou eens verwoorden? Er hoeft niet zoveel druk op te liggen. En ik denk ook dat die druk in de weg ligt van het echte leren. En daarom denk ik dat het verstandig is om hier anders naar te gaan kijken.
Oké, nu al heel erg interessant, maar daar gaan we het dan straks over hebben. Eerst iets over jou. Wie ben je? Wat doe je precies voor werk?
Nou, ik ben Jeroen Lambert en ik ben nu even denken 12 jaar docent economie. Ik doe dat met name aan de bovenbouw HAVO-VWO. Ik ben begonnen op het VMBO. Dat eigenlijk. Ik heb naast dat ik lesgeef nog met een groep vrienden van mij, oud-collega's van mij, nog een soort platform, episch onderwijs, waarmee we ook proberen om op een wat andere manier naar het onderwijs te kijken. Dus dat is eigenlijk wat mij een beetje bezig houdt in de week.
Leuk, ja. En welke klasse geef je les dan? En hoe doe je dat dan in het kader van lesgeven zonder cijfers?
Nou, kijk, daar sla je meteen wel de spijker op zijn kop, denk ik. Dat lukt me eigenlijk alleen in de onderbouw. Ik geef les aan 1-3 VWO-klas. Ik geef met name les aan HAVO-4, HAVO-5, VWO-4, VWO-5, VWO-6. Ja, en in die bovenbouwklasse, daar ben ik gewoon gebonden aan een PTA. En daarin staat gewoon precies welk cijfertje ik, welke toets ik af moet nemen en dat ik daar een cijfer voor moet geven. Dus ja, in de bovenbouw lukt mij dat eigenlijk niet zo goed. Maar juist in de onderbouw lukt mij dat wel heel goed. Misschien ook wel omdat economie eigenlijk een bovenbouwvak is. Heel veel scholen bieden het wel aan in de onderbouw. En dat is denk ik ook heel erg goed. Ja, daar kan ik wat meer doen wat ik zelf wil, tussen haakjes, zeg maar.
En terugdenkend aan jouw middelbare schooltijd, hoe was jij dan als leerling?
Nou, als leerling denk ik dat ik wel een rustige leerling was. Kijk, ik ben nu natuurlijk 34, maar ik was toen 12 en ik kwam van een Jenaplanschool de brugklas in. En dat was voor mij heel erg wennen, omdat ik op de Jenaplan basisschool nog nooit een cijfer had gehad of nog nooit echt voor een toets had geleerd. Ja, dat moest ik echt even leren. Ik kwam er al gauw achter dat het toch een beetje anders was. Zo rond de kerstvakantie of zo, toen leerde ik ongeveer een beetje hoe dat dan werkt, dat je moest leren voor een toets. En als je dan een goed cijfer haalde, dat dan de bedoeling was, zal ik maar zeggen. Maar ik hield zelf heel erg veel van gamen, vond ik toen hartstikke leuk. En dat betekent dat ik wel heel graag in de les mijn werk af wilde hebben, zodat ik rond een uur of 3:30 naar huis kon fietsen en achter mijn computer kon kruipen. Dus ik denk dat ik als leerling in de les heel hard werkte en goed oplette, zodat ik daarbuiten niet zoveel voor school hoefde te doen. Dat was eigenlijk een beetje mijn doel.
En naar welke muziek luisterde je toen?
Over het algemeen rock, metal, punk. Met een speciale vermelding voor Queen en Freddie Mercury. Dat is echt mijn absolute favoriet. Ook toen al en nu nog steeds.
Terugkomend op het onderwerp. Hè. Voor de luisteraars die het boek Is het voor een cijfer van onze eerdere gast Johannes Visser niet hebben gelezen en dus ook jouw interview niet met hem hebben meegekregen, kan je uitleggen wat jouw manier van lesgeven is?
Ik geef dus les aan een 3 VWO-klas, onder andere. En in die 3 VWO-klas geef ik dus geen cijfers. En dat wil zeggen dat ik voor mezelf bepaald heb. Ja, heb ik trouwens niet in mijn eentje gedaan hoor, maar goed, ik heb voor mezelf bepaald. Wat wil ik nou dat een leerling kan als die in de 4e klas bij mij in 4 VWO komt? En als je die vraag aan jezelf stelt, dan kom je tot een beperkt aantal concrete leerdoelen. Ja, een leerling laat mij zien dat hij of zij dat leerdoel beheerst. Hoe die leerling dat doet, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat kan met een verslag zijn, dat kan met de presentatie zijn, dat kan in een bepaalde geval ook mondeling. Het mag ook wel met een toets en er zijn eigenlijk wel bepaalde toetsen. En met een toets, dat bedoel ik dan echt tafeltjes uit elkaar zitten gaan en dan vragen maken. Dat is voor mij een toets. Ja, en zo probeer ik die leerlingen eigenlijk de basis mee te geven van het vak economie. Daarmee hoop ik dat zij in de vierde klas een mooie start kunnen maken met de tweede fase, zal ik maar zeggen.
Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want oké, een schriftelijke toets, daar heb ik een idee bij. Een presentatie snap ik, of op een andere manier een opdracht inleveren. Maar gezien economie moet ik me dan ook bijvoorbeeld voorstellen dat er groepjes zijn die zogenaamd een bedrijf runnen en dat ze dan kaartjes trekken en dat er dan van alles in dat bedrijf gebeurt en hoe ze daar dan mee omgaan. Dat kan je laten zien met de theorie en hoe je je staande houdt en je onderbouwt dus die theorie met zo doe je dat in de praktijk.
Kijk, dat is een onderdeel. Hè. Leerlingen kunnen in een groepje, een bedrijf beginnen waarin je bepaalde, met name bedrijfseconomische aspecten aan de orde laat komen. Dan kunnen ze zelf de rollen verdelen en dan kunnen ze zelf op zoek naar manieren hoe ze aan mij kunnen laten zien dat ze een bepaald onderdeel beheersen. En dat kan zijn iets over marketing vertellen of een balans laten zien. Ja, daarachter liggen bepaalde doelen. En dat moeten ze aan mij laten zien. Van, snap jij nu echt dat een balans in balans moet zijn? En waarom dat zo is? En waarom je dus links en rechts op de balans bepaalde zaken hebt staan? En hoe zij uiteindelijk aan mij aantonen dat zij dat kunnen, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als zij maar aan mij aantonen dat ze die leerdoelen behaald hebben. En dat kan echt op elke manier.
Je zegt, voor jou maakt het niet zoveel uit. Voor je collega's misschien wel. Hoe reageerden zij op deze aanpak?
Toen we hiermee begonnen, dat was overigens niet op de school waar ik nu ben, maar op een andere school ben ik hier ooit eens mee begonnen. Hadden we vrij snel een grote groep collega's die het interessant vond. Overigens op mijn nieuwe school ook hoor. Er zijn ook veel mensen die het interessant vinden. Maar ook denk ik heel veel mensen die het heel erg spannend vinden. En dan ook altijd uiteindelijk de vraag stellen van maar hoe... Hoe hou je dat nu allemaal bij? Hoe meet je dat nou? En hoe zorg je er nou voor dat je bij een ouder gesprek kunt aantonen dat iemand iets wel of niet begrepen heeft? En daar zijn er altijd heel veel vragen over. Ik denk ook heel veel angst tussen aanhalingstekens. Kijk, het is natuurlijk, het is denk ik wel zo dat een toets en een cijfer heel snel een heel duidelijk beeld geeft. Tenminste, aan de oppervlakte. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van die leerling staat een 4, dus die zal dan wel niet zo goed zijn. En die leerling staat een 8, dus die leerling zal wel heel goed zijn in mijn vak. Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Hè? Je hebt een paar honderd leerlingen, dus ik begrijp dat heel goed dat gebeurt. Maar of dat dan de reactie is die ik graag zou willen, nee, zeker niet. Ik denk dat collega's reageren met heel veel vragen.
Wat vinden je leerlingen eigenlijk van deze aanpak?
Nou, toen ik aan het begin van het schooljaar aangaf dat ik dit op deze manier doe, want ik krijg dus 3 VWO, krijg ik elk jaar als nieuwe groep. Daarmee bedoel ik, zij hebben nog nooit economie gehad, want economie krijg je pas in 3 VWO voor het eerst. Dus zij weten eigenlijk niet goed hoe dat dan gaat bij economie. Dus ik zie mij ook voor het eerst en ik begin al gewoon met de mededeling van jongens, jullie krijgen van mij dit jaar geen toetsen en geen cijfers. En dan gebeuren er eigenlijk 2 verschillende dingen. De ene helft van de groep begint te juichen. En ook met de conclusie van, mooi, dan hoef ik dus niks te doen hier. Dat is helemaal top. En de andere helft in een soort totale verwarring van, maar hoe moet dat dan? En die 2 helften van de klas, dat zijn vaak ook de ene helft de leerlingen die juichen. Die denken van, mooi, top. Dat zijn vaak de leerlingen, even heel erg generaliserend, hè, die met een 6 wel tevreden zijn. Maar met name in mijn 3 VWO zie je dat er ook heel veel leerlingen zijn die toch echt wel heel blij zijn dat ze ergens keihard voor kunnen leren en dan een 9 kunnen halen en dat dan kunnen laten zien en daar trots op zijn. Kijk, dat element haal ik natuurlijk ook weg. Hè? En die zijn daar niet zo heel blij mee. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de 2 reacties die ik daarop krijg.
Nou, dat element haal je ook weg. Dat implementeer je juist op een andere manier.
Ja, zeker. Ja, zeker. Dat element van laten zien dat je echt iets kunt. Ik denk dat deze manier van werken uiteindelijk veel effectiever is. En dat ik ook veel beter kan laten zien wat iemand dan wel en wat iemand dan niet kan. Als je een toets afneemt en je hebt daar een aantal onderwerpen in die toets en uiteindelijk breng je dat terug naar 1 getal, dan raak ik natuurlijk ergens de informatie kwijt over wat iemand dan wel en wat iemand dan niet kan. En dan wordt er vaak gezegd, zorg dan voor een goede nabespreking van de toets. En dat doe ik ook hoor. Zeker in mijn bovenbouw, goed toets nabespreken. En dan is mijn idee daarvan, ik ga nabespreken zodat een leerling helder heeft wat ging wel goed, wat ging niet goed, wat moet in de toekomst misschien anders. Maar ik merk toch, en naarmate je met hogere leerjaren te maken krijgt, dat het enige doel van de nabespreking nog is, kan ik nog een paar puntjes bijsprokkelen. Ja, ik denk dus wel dat uiteindelijk ja, deze manier van werken wel meer effect zou kunnen hebben. Maar goed, ja, wat ik zeg, een heleboel leerlingen vinden het gewoon fijn om het af te ronden met een 9 het liefst. Of sommigen dan met een 6 het liefst, ook goed. Dus ik denk dat deze manier van werken ja, wel wat ingewikkelder is, wel effectiever. Maar lesgeven met cijfers en toetsen geven met cijfers is uiteindelijk natuurlijk wel op de korte termijn ja, veel inzichtelijker en duidelijker voor de leerling vooral.
Je had het net ook al deels over motivatie in het begin als primaire reactie. Maar hoe merk je het verschil in motivatie van je leerlingen gedurende het schooljaar sinds je met formatief lesgeven bezig bent?
Ja, ik vind dat lastig, omdat de groep waarmee ik werk, dat zijn dan 30 leerlingen, waar ik toch wel tot november, misschien wel tot de kerst, bezig ben omdat ze überhaupt begrijpen wat ze eigenlijk bij mij moeten doen. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Kijk, ik vertelde over dat ik in de brugklas ook echt even moest wennen hoe het spelletje werkte, zal ik maar zeggen. Kijk, en de leerlingen in 3 VWO, die snappen hoe het spelletje werkt. En dan kom ik aan en ik verander het spelletje. En dan moeten ze daar toch even aan wennen. Sommige leerlingen die duiken er echt direct bovenop. Die vinden het heel erg tof. Die mogen hun eigen ding doen. Zelf een verslag maken. Zelf een presentatie maken. Zelf op wat voor manier dan ook aantonen dat ze iets kunnen. Die vinden dat heel erg leuk. Maar er zijn ook leerlingen ja, die gaan nog even extra achterover hangen. En die wachten even van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk als ik het niet inlever? Wat gebeurt er nou eigenlijk als ik mijn doelen niet bewijs? Ja, en ik zeg ook altijd tegen die leerlingen, ik wil wel dat je in de les aan het werk bent. En wat dan vaak ontstaat is leerlingen die echt direct hard aan het werk gaan, die gaan voorlopen. En dat is prima, want bij mij, in principe heeft elke leerling zijn eigen tempo. Ja, dat betekent dat sommige leerlingen die zijn al bij, weet ik veel, leerdoel 10, terwijl sommigen nog maar bij 3 zijn. En dat vind ik op zich niet erg, zolang je bij mij in de les maar bezig bent. En dat verschil wordt, zo richting maart van het schooljaar, wordt het verschil steeds een beetje groter. Ja, totdat je ergens op een punt komt dat je ja, moet gaan zeggen, kan deze leerling volgend jaar naar 4 VWO, ja of nee? En dat er dan ook met die leerlingen een gesprek ontstaat van, god, wat wil jij eigenlijk? Ja, het is wel een beetje mijn taak natuurlijk om juist die leerlingen die dan achter zijn gaan lopen. Ja, wat is achterlopen? Dat moeten we dat ook nog weer definiëren. Maar goed, die nog niet zo ver zijn als anderen in de klas. Ja, om die toch daar op dat punt te krijgen. Bij sommigen valt dat kwartje toch echt pas zo in februari, maart of zo. Van, oh ja, verdorie, maar als ik volgend jaar door wil, ja, dan zal ik toch wat moeten gaan doen. Kijk, en wat zij wel missen, denk ik, is, oh ja, ik sta aan 6. Oh ja, ik sta aan 4. Oh ja, ik sta aan 7. En ja, dat zie je bij mij dus niet zo goed. Dus elke les moet ik daar een gesprek over voeren. De kanttekening daarvan is wel dat ik van de leerlingen buiten de les om, dat klinkt een beetje gek misschien, maar niet zo heel veel verwacht. Ze moeten mij in de les moeten ze aan het werk zijn. Daar wil ik het zien. Daar moet het gebeuren wat mij betreft. Ik wil dat die les heel belangrijk is.
Als we dan kijken naar het eindpunt van de middelbare school, dat is voor de meeste leerlingen het centraal schriftelijk eindexamen. Ja, hier spelen natuurlijk cijfers een ontzettend belangrijke rol. Hoe gaan we op dit moment in Nederland om met de examens? Wat vind jij hier dan van?
Nou, ik vind daar heel veel van. De manier waarop wij op dit moment omgaan met eindexamens. Dat eindexamen telt natuurlijk heel erg zwaar mee. En voor de helft uiteindelijk voor je diploma. En dat diploma is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. En dat vragen we als maatschappij natuurlijk ook om. MBO's, HBO's, universiteiten willen dat weten. Of iemand een diploma gehad heeft. En dat is denk ik ook logisch. Dat is op zich iets goeds, denk ik. De vraag is alleen of dat zoveel moet meewegen. En ook omdat we doen alsof het eerlijk is, alsof het gelijk is voor elkaar. En dat is het namelijk niet. Want het hangt nogal af. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk voor mijn eindexamens. Ik had vorig jaar de situatie. Ik heb samen met 2 collega's. Toen wij alle HAVO 5 klassen. Ik had 1 klas. Zij hadden met z'n 2 4 klassen. Ik had een andere tweede corrector dan dat zij hadden. Dus zij hadden met z'n 2 dezelfde tweede corrector. En ik had als enige een andere tweede corrector. Dus iemand die het eindexamenwerk nakijkt van mijn leerlingen. Ja, daar zat op een aantal fundamentele elementen. Was mijn tweede corrector echt heel veel strenger dan de tweede corrector van de andere. Nou, daar moet je dan over gaan lopen onderhandelen. Daar moet je dan een gesprek over voeren met elkaar. Ja, en de eindstand is dus gewoon dat de leerlingen in die aula zitten die hun diploma krijgen. Waarbij bij de ene een vraag wel is goedgekeurd, met hetzelfde antwoord en bij een andere niet. En dat zijn dan wel momenten dat ik denk van ja, dat is gewoon echt heel erg oneerlijk. Terwijl we juist doen alsof dat niet zo is. En dat zijn dan momenten dat ik denk van nou, hier word ik voort met wel een klein beetje boos van.
Wat houdt teaching to the test in? En waarom zouden we best kritischer mogen zijn over wat jij net aangeeft met de diploma-uitreiking en de vragen en dat het niet overal even eerlijk is?
Ja, kijk, dat teaching to the test. Kijk, op het moment dat je precies weet wat er komen gaat, dan kun je je daarop voorbereiden. Ik had dat voor mezelf als student ook. Er was één vak, dat lukte me echt niet. Ik had al twee keer had ik een 2 gehaald. En de derde keer kreeg ik een tip van iemand van nou, doe het even zo en zo. En hey, je weet zeker dat die vraag gaat komen. En als je dit getal ziet, dan moet het op die plek staan. En deze vraag ziet er ook altijd zo uit. En ik haalde een 9,3. Ik begrijp er nog steeds geen bal van, maar ik had wel een 9,3. Dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Ook ik weet gewoon wat voor soort vragen er zullen gaan komen. En ik weet niet precies welke vraag het is, maar ik weet wel dat als je bij het vak economie iets uit moet leggen over prijselasticiteit, dan weet je gewoon in je antwoord, dan moet terechtkomen, de consument reageert op. Dat moet per se in je antwoord staan. Of een verwoording daarvan. Nou, dat zeg ik tegen mijn leerlingen. Of als het gaat om ruilen over de tijd. Dat is ook zo'n begrip uit het vak economie. Dan zeg ik gewoon, je moet uitleggen een consument die bepaalt of hij consumptie nu wil doen of dat hij het later wil doen. En dan moet er nog een aspect rente bij inkomen. Het sparen, lenen verhaal in feite. Dus een leerling die weet dus eigenlijk helemaal niet precies wat het is, maar die geeft wel goed antwoord omdat hij de juiste woorden in zijn antwoord verwerkt. En dat is natuurlijk helemaal niet wat ik als leraar wil. Ik ben daar ook wel terughoudend in. Maar op die manier denk ik wel dat je heel goed iemand kunt trainen in het maken van een eindexamen. En dat lijkt mij niet de bedoeling van onze eindexamens, maar dat gebeurt wel heel erg veel.
Welke rol speelt de traditionele examentraining hier dan in? Want die spelen heel erg in op, nou als je zo'n vraag krijgt, dan is dit bijvoorbeeld een antwoord dat je kan geven om dat.
Ja, ik denk dat je op die manier best wel snel iemand echt wel een paar punten bij het eindexamen op weet te sprokkelen, zeg maar. Zonder dat je bij zo'n leerling nou echt toetst of die het vak beheerst. Kijk, ik denk dat elke school aan het einde van het schooljaar met de eindexamenklassen, zo in de periode maart, april, een bepaalde vorm van examentraining aanbiedt. En ik denk ook dat dat goed is, omdat je anders als leerling ook helemaal niet weet wat er op je afkomt. En er zijn wel meer manieren om dat te doen, zoals dat je om de zoveel tijd sowieso al een keer een toetsweek hebt en grotere onderdelen stof tegelijkertijd moet leren. Dat zijn in feite ook allerlei examentrainingen natuurlijk. Dat je nog even een keer weer het hele programma doorloopt. Hè, dat doe ik ook altijd als docent economie. Dat ik dan een hele HAVO 5 groep pak. En nou, we zijn in HAVO 4 hiermee begonnen. Weet je nog dat ik toen zei dat we nu met het eindexamen zijn begonnen? Nou, dat weten ze allemaal nog wel. En het is heel normaal dat je alles nog een keer bij langs gaat. En dat je met elkaar gaat kijken van nou, kan ik het nu echt? Ben ik klaar voor het eindexamen? Maar ik denk dat dat een heel andere vraag is dan op het moment dat je gaat kijken naar, oké, ik weet dat je 30 vragen gaat krijgen. Ik weet dat deze onderwerpen aan de orde komen. En ik weet dat, nou ik gaf net het voorbeeld van prijselasticiteit. Als je dat ziet, dan gebruik je dit woord. Dus ik zei het reageren op. En dat is echt zo'n, hoe noem je dat, zo'n buzzword. Dat moet ik lezen in zo'n antwoord. Ja, dat lijkt mij gewoon niet de bedoeling. En ik denk wel dat dat steeds meer en meer, die examentrainingbureaus, die schieten als paddenstoelen uit de grond, geloof ik. En daar ben ik wel heel kritisch op, ja.
Maar hoe bereid jij je eigen leerlingen dan voor op het eindexamen? En dan bedoel ik specifiek op de opgave.
In deze periode, met mijn HAVO 5 groep en trouwens ook mijn VWO 6 groep, ben ik wel eens in de week gewoon met een eindexamenopgave bezig. Kijk, dat is in feite ook heel gerichte examentraining. Ik ben er dus niet bezig met een leerling nieuwe leerstof bij te brengen. Maar nou, we hebben deze week dit en dit en dit besproken. En dit is het eindniveau wat je wat dat betreft zou moeten hebben. Maar ik benoem daar wel altijd bij. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dat je het eerst moet begrijpen. En dat je dan pas zo'n eindexamenopgave moet maken. Maar teaching to the test is in feite andersom. Hier is een eindexamenopgave. En zo moet je die en die antwoorden geven. En dat lijkt me de verkeerde volgorde, maar ik denk wel dat dat heel veel gebeurt. Nou, ik doe dat dus niet. Eerst de leerstof begrijpen en dan eens aan de hand van een eindexamenopgave kijken of je het ook begrijpt, ja of nee.
Wat brengt deze wijze jou en wat brengt het ook de examenkandidaten?
Het geeft mij in ieder geval een gevoel dat ik de leerlingen echt economie aan het leren ben. Ik hoop dat het de eindexamenkandidaten brengt dat ze echt iets van economie snappen. Maar ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat het makkelijker zou zijn als ik dat anders zou doen. Dus dat ik dat wat meer teaching to the test zou gaan doen. Maar ik denk dat dat de meeste leraren natuurlijk vanuit hun eigen vak vooral willen dat hun leerlingen hun vak kunnen. Dus ik wil ook absoluut niet beweren dat de meeste leraren met teaching to the test vooral zoveel mogelijk slagingspercentage proberen te halen. Dat denk ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat wel gemakkelijker zou zijn voor de leerling, terwijl dat natuurlijk uiteindelijk helemaal niet ons doel is. Dus ik denk ook dat we daar ver weg van moeten blijven. Het brengt de eindexamenkandidaten vooral dus dat ze goed zijn in hun vak en het leuk vinden om ergens mee bezig te zijn.
In welk opzicht verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld kansenongelijkheid in het onderwijs?
Ja, ik denk dat met name als we het hebben over externe examentrainingen, ja, daar betalen mensen voor. Ouders betalen daarvoor. En dat klinkt heel eenvoudig. Dan moet je natuurlijk wel kunnen betalen. En op het moment dat met name mensen die het kunnen betalen hun leerlingen naar examentraining extern kunnen sturen, en mensen die het niet kunnen betalen dus niet, ja, dan ontstaat daar natuurlijk een verschil in kansen in het behalen van je eindexamen. Kijk, zeker op het moment dat een relatief groot deel met een bepaalde teaching to the test eindexamen verhaal een hoog cijfer op hun eindexamen halen. Die hebben dus heel veel punten behaald op een eindexamen. Niet omdat ze veel van je vak weten, maar wel omdat ze weten hoe een eindexamen moet. Zul je dat ook terugzien in uiteindelijk de normering. Hè? Kijk, er wordt een N-term vastgesteld, een normering. Hè? Dus dan komt er een bepaald aantal punten bij, omdat het eindexamen bijvoorbeeld heel moeilijk was. Hè? Dus dan krijg je niet, dan begint je cijfer niet bij een 1, maar bij een 1,5 bijvoorbeeld, bij een 1,6 soms. In een enkel geval heb ik wel gehad dat mijn eindexamen iedereen al een 2 had. En dat dan pas de puntentelling begon als het ware. Ja, als een heleboel leerlingen het heel goed doen, dan gaat die normering dus ook omlaag. Hè. Dat gaat wel om significante aantallen. Dan moet je heel veel leerlingen die het heel goed doen. Maar ja, ook op die manier wordt het dan een beetje oneerlijk. Omdat dan er ook een groep is die dat niet heeft, die er geen voordeel bij heeft. Dat lijkt me heel erg oneerlijk als het gaat om kansenongelijkheid in het onderwijs. Het gebeurt ook wel eens dat er op school bijvoorbeeld, hè, dus om dit tegen te gaan, dat op school, ja, dan is dus een extern bureau dat op school eindexamentraining komt doen. Dat vind ik ook heel vreemd, want wat zeg je dan eigenlijk tegen mij als docent? Dat ik dat dan niet zou kunnen of zo, vind ik ook heel raar. Dus ik denk dat je in dit aspect veel meer de regie even weer terug bij de leraar moet leggen. En meer op het vak moet gaan zitten en minder op die eindexamens. Dat je dus daarom ook dat eindexamen misschien toch wat minder belangrijk moet maken.
Ik snap wel wat je zegt, maar tegelijkertijd met je eerdere antwoorden, wat je zegt, hè, je geeft ook examentraining, je zit echt op de stof. Met examentraining bedoel je vooral eindexamens oefenen. Ja, ongeacht hoeveel geld er thuis is, leerlingen kunnen natuurlijk op internet wel zoeken, en dat kan ook op school, naar oude eindexamens en die vooral heel erg gaan oefenen. En vooral de stukken die zij lastig vinden. Dus in hoeverre is er dan kansenongelijkheid? Ja, omdat ze misschien wel minder begeleiding in dat opzicht krijgen, maar wel al de tools hebben en het vooral gaat om discipline.
Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat, ja, goh, er is natuurlijk gewoon heel veel veranderd wat dat betreft. En met alle antwoorden, dat merk ik in de klas ook. Het gaat niet eens over eindexamens, maar gewoon met huiswerk maken, merk ik dat al. Kijk, het antwoordboekje van de methode die ik gebruik staat gewoon online. Dus ja, als leerlingen het willen, kunnen ze dat altijd allemaal overschrijven. En dan lijkt het alsof ze hun huiswerk gemaakt hebben bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Dat is natuurlijk een relatief nieuw aspect, zal ik maar zeggen. Ja, dan komt het inderdaad aan op de discipline. Dat is inderdaad waar. En daar komt het ook aan op hoe gaat dat dan thuis? En is daar thuisbegeleiding in? En heeft zo'n leerling het besef van dat ze het voor zichzelf doen en dat het voor de toekomst belangrijk is? Juist daarom denk ik dus ook, om dan even weer terug te gaan naar mijn 3-VWO, daar hamer ik heel erg op waarom ik wil dat een leerling iets leert. En er zijn dus ook een heleboel dingen waarvan ik aan mezelf niet kan uitleggen waarom ze dat moeten leren. Dan leer ik ze dat dus ook niet. In 3-VWO kan dat, in 6-VWO kan dat niet meer, want ja, ze krijgen straks in mei een eindexamen daarover, dus ze zullen dat toch moeten leren. Maar inderdaad, daar zit natuurlijk een heel stuk discipline bij, waarbij het voor, als het dan weer terug over kansenongelijkheid, als het dan gaat om wie kan die begeleiding wel en niet betalen. En ik denk dat dat wel toch een belangrijk aspect is.
Heb je een idee over hoe we het onderwijs op het gebied van examentraining kunnen verbeteren?
Nou, dat vind ik wel heel lastig. Kijk, zoals ik net al zei, ik ben bezig met mijn leerstof en ik ben uiteindelijk dan bezig met en hoe wordt die leerstof dan uiteindelijk getoetst? Kijk, ook dat is natuurlijk een stukje examentraining, een stukje teaching to the test in die zin. Als je voor jezelf als leraar maar wel goed blijft beseffen, ja, ik wil dat mijn leerlingen mijn vak leren en dat het daarom gaat. Dus ik zou zeggen, breng de leerstof, dat wat je de leerlingen wil leren, terug tot een aantal essentiële onderdelen waarvan jij zegt, ik wil dat mijn leerlingen dit kunnen en zorg ervoor dat ze ook echt dat kunnen en niet dat ze een wenselijk antwoord kunnen geven, maar dat ze het echt begrijpen. Maar goed, ja, daar hou je elkaar in de tang. En met elkaar bedoel ik de leraar die dat als wens heeft van ik wil graag dat mijn leerlingen dat en dat kunnen. En dat eindexamen, wat natuurlijk gewoon als een enorme muur op je afkomt, zeg maar, van we moeten nu die vragen kunnen beantwoorden, we moeten dat nu kunnen. En daar zit dus voor mij als leraar niet heel veel beweegruimte in. Want het eindexamen komt er en dus zal ik ze erop moeten voorbereiden. Dus zolang het eindexamen is zoals dat nu is, zie ik ook niet per se hoe dat anders zou moeten. Dat zou ik niet weten.
Deze podcast die begon met de vraag hoe je op een alternatieve manier examens kan toetsen. Deze vraag heb je deels beantwoord, maar nog niet helemaal. Dus hoe doe je dat?
Kijk, op een alternatieve manier examens toetsen, dat is natuurlijk lastig zolang er dat eindexamen ligt. Maar ik denk wel dat je heel goed kunt gaan kijken naar hoe ga ik mijn leerlingen daarop voorbereiden. Ik hoop dat het ooit nog eens gaat gebeuren dat die eindexamens wat minder belangrijk worden. Maar tot die tijd, zorg ervoor dat jij voor jezelf echt goed kunt uitleggen waarom een leerling iets moet beheersen. En zorg er dan ook voor dat hij ook precies dat aan jou laat zien. Om vervolgens echt tot begrip te komen bij de leerlingen. Dat ze het echt snappen waar het over gaat.
Heb je 3 concrete tips of adviezen die docenten morgen al kunnen gebruiken? Hoe zij minder kunnen toetsen of op soortgelijke wijze kunnen lesgeven en dan niet focussen op het eindresultaat?
Morgen lijkt me heel lastig, maar ik denk wel dat je op vrij korte termijn stap 1 voor jezelf is van, goh, wat wil ik nou dat mijn leerlingen echt kunnen? Ik kan als voorbeeld geven de budgetlijn. Kijk, bij het vak economie zijn we bezig met het samenvoegen van een ene deel sociale wetenschap en echt wiskundige exacte wetenschap, die brengen we samen. En het is bij zo'n budgetlijn op zichzelf helemaal niet interessant wat die budgetlijn nou eigenlijk aangeeft. Dat is allemaal niet zo spannend. Daar gaat het ook niet om. Waar het bij die budgetlijn om gaat, is dat een leerling begrijpt dat je bepaalde interacties, keuzes die mensen maken, die dus allerlei invloeden hebben, dat je die modelmatig kunt gaan weergeven. Want dat is wat we doen bij economie. Als je voor jezelf helder hebt, waarom leer ik een leerling iets? En wat is het doel daarvan? Dan kun je denk ik ook gemakkelijker bepalen wat je met een leerling wel gaat doen en wat je met een leerling niet gaat doen. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. Zorg dat je goed kijkt, wat wil ik mijn leerling leren en welk middel gebruik ik daarvoor? Ik denk dat tip 1 is. Tip 2 is, laat een leerling even zijn gang gaan. En dat is heel erg moeilijk in mijn praktijk. Waarom vind ik dat moeilijk? Ik vind dat moeilijk omdat je op een bepaald moment weet, over zoveel weken is de toetsweek en dan moeten ze dit en dit en dit kunnen. Daardoor ontstaan 2 dingen. Leerlingen die snel gaan, die laat je lekker hun gang gaan, of die rem je misschien zelfs wel een beetje af. En leerlingen die niet snel genoeg gaan, daar probeer je een beetje de kachel bij aan te maken. Als je dat harde meetmoment van die toetsweek, als je dat wegneemt, dan kun je voor iedereen individueel gaan kijken wat het beste is. Dus haal dat vastgestelde toetsmoment weg. Dat is mijn tweede tip. En mijn derde tip is, zorg voor een ruimte waar je letterlijk ruimte hebt. Dus dat klaslokaal, dat is soms dat is klein. Hè, daar passen er precies 32 in meestal. Zorg dat je uitwerkmogelijkheden hebt. Want als 30 leerlingen op hun eigen manier ergens mee aan de slag gaan, dan heb je gewoon ruimte nodig. Die mensen die gaan lawaai maken, die mensen die gaan misschien door elkaar heen lopen en zo. Zorg dat je daar de ruimte voor hebt. Ga desnoods lesgeven in de aula, dat doe ik ook al eens. Dan ga ik gewoon in de aula of in de schoolzaal zitten met al die leerlingen. En zorg dat je de ruimte hebt, want dat heb je gewoon echt nodig. Zowel fysiek als ook van de school, dat je van de schoolleiding, dat je dit soort dingen mag doen.
Heb je voorspellingen voor de toekomst van het onderwijs? Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van het smartphonegebruik of de opmars van kunstmatige intelligentie?
Ja, dat is natuurlijk heel, heel, heel moeilijk. 10 jaar geleden heb ik een leerling een diploma uitgereikt. Die heb ik toen opgeleid voor een beroep waarvan wij nog niet wisten dat beroep nu bestaat. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld en dat blijft natuurlijk altijd zo doorgaan. Om even over het smartphoneverbod in te gaan. Op mijn school hebben we sinds dit hele schooljaar al een smartphoneverbod. Hè. De wet gaat pas sinds 1 januari in, geloof ik. Maar we hadden dat al. Ik denk dat smartphoneverbod, dat is voor mij nu heel fijn. Als leraar op de korte termijn is dat heel prettig, want die telefoon is er niet meer. Dat scheelt gewoon een hele discussie. Een leerling is niet bezig, waarom niet? Oh, nog even appjes sturen, oh, nog even Snapchat, weet je. Nee, dat ding is er gewoon niet meer. Dat is heel duidelijk, dat is echt top. Ja, tegelijkertijd, zeker ook gekoppeld aan kunstmatige intelligentie. Ja, het is er. Dus we kunnen niet doen alsof het er niet is. Ik zit nu midden in het nakijken van profielwerkstukken. Dat zijn grote verslagen met 30, 40, 50 pagina's aan tekst. Je gaat toch afvragen welk gedeelte hebben ze nou wel en welk gedeelte hebben ze nou niet zelf geschreven. Daar hebben we natuurlijk nog geen antwoord op. Maar dat wordt wel een grote uitdaging. Zeker als wij het op de manier willen blijven doen zoals we dat nu doen. Waarvan ik dus denk dat dat niet moet. Juist ook omdat ik in mijn lessen zonder cijfers steeds echt bij die leerling aan de tafel zit. En wat heb je gedaan? En waarom heb je dat gedaan? En oké, wat is dan de volgende stap? Je zit veel meer op dat leerproces, terwijl in de ja, wat klassiekere setting met 8 weken les, toetsweek, 8 weken les, toetsweek, ja, zit ik daar veel minder op. Nou, omdat ik dan, ja, even flauw gezegd, ik zie het bij de toetsweek wel of je het kan of niet. Daar eindigen heel veel discussies ook mee. Of, ja, maar meneer, ik sta toch voldoende? Zeur niet zo, ik maak mijn huiswerk niet, want ik sta toch voldoende? Ja, dat gesprek, daar moet je denk ik ver weg bij blijven. Zeker in een wereld waarin ja, kunstmatige intelligentie een grote rol speelt.
Je bent op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat en ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij onze nieuwe onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen en hoe ga je dat doen en waarom?
Nou, oké, ik denk dat ik het afgelopen paar minuten behoorlijk veel gesproken heb over de eindexamens en wat ik daarvan vind. Dat minder belangrijk zou moeten zijn. Ik denk dat er ook voldoende voorbeelden zijn in de landen om ons heen, waarbij bijvoorbeeld iets als een onderwijsinspectie er veel minder bovenop zit. Kijk, ik zie ons onderwijs wel echt als een soort stapeling van maatregelen en een soort van ja, met pleisters beplakte wond, zal ik maar zeggen, van allerlei dingen die gewoon niet zo heel goed gaan. Die op zichzelf allemaal heel erg begrijpelijk zijn, hoor. He, dus de reactie van het gaat niet goed met het onderwijs. Oké, dan moeten we, nou, dat was 10 jaar geleden, moeten we meer rekenen gaan aanbieden. En dan moet er ook een rekenexamen komen. En er komen allemaal dingen steeds bij als een soort ja, doekje voor het bloeden. Maar ik denk wel dat we echt moeten gaan kijken naar de kern van ons onderwijs. En er is natuurlijk, als je echt naar de diepere kern kijkt, gewoon niet zo heel erg veel veranderd in ons onderwijs de afgelopen nou ja, wat zal ik ervan maken? 40, 50 jaar, denk ik. Ja, dus echt elementair bedoel ik dan. Hè? Dus je verandert natuurlijk voortdurend van lesmethodes, noem het allemaal op. Maar als je echt naar de diepere basis kijkt, dan verandert er niet zo heel veel. En ik denk dat we wel echt toe zijn aan een nieuw systeem. En dan denk ik aan een later kiezen. Hè? Dus niet VMBO 2 moet je al kiezen en in HAVO 3 moet je al kiezen. Nee, veel later kiezen, langer bij elkaar zitten. Minder op het eindexamen focussen en meer kijken naar wat kan een leerling nou echt.
Jeroen, dankjewel voor dit leuke gesprek.
Ja, heel graag gedaan.
Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.